Tisch. Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst van onze wijkgemeente Apeldoorn Noordoost. En ook een hartelijk welkom aan alle mensen die met ons meeluisteren of meekijken via internet. En natuurlijk in het bijzonder hartelijk welkom aan alle kinderen en de ouders van de kerk op Schootvieren. Wij gaan zo meteen samen zingen. Hè? Leuk, goed. Ik maak u graag nog even attent op de gemeenteavond aanstaande dinsdag. Die begint om 8:00 als we met elkaar willen gaan praten over kerk zijn nu, maar vooral ook kerk zijn in de toekomst. U bent allemaal van harte welkom. De kerk is open om 19:30. En straks zal onze voorzitter Albert van der Pad daar nog wat verder over gaan vertellen. In ons midden brandt de paaskaars, het licht van Christus. En ook thuis nodig ik u van harte uit om een kaars aan te steken als teken van hoop en verbondenheid. Namens de kerkraad wens ik ons allen een gezegende dienst. We zingen nu, zoals gezegd, samen met jullie, lied 288, Goedemorgen, welkom allemaal. Deel ik nu graag het licht met de kinderen van de kerk op Schootvieren. Heel veel plezier en tot straks. We gaan nu verder met zingen en we zingen nu waar mogelijk staande, maar dat doet u al, Psalm 43, vers 1, 2 en 3 en... Na de bemoediging zingen we dan ook nog vers 4 en 5, maar dat zal Co Terwal, onze organist, u aanduiden. Dus Psalm 43, vers 1, 2 en 3. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de morgen ontbood en het licht hebt geroepen. De vrede van de Heer zij met ons allen.
In deze weken voor Pasen horen we iedere week verhalen die ons iets vertellen over wie Jezus is. In de afgelopen weken was dat ook telkens de vraag die verschillende mensen in de evangeliën stelden. Wie is hij toch? En daarover wisselden ze van gedachten. En vandaag is in het verhaal dat we horen de sfeer iets anders. Langzaam gaat Jezus met zijn leerlingen richting Jeruzalem. En hij gaat daar een spannende tijd tegemoet. En dan zijn het niet andere mensen die zich afvragen wie Jezus is. Maar hij is het zelf die die vraag stelt. Wie zeggen jullie dat ik ben? Of anders gezegd, hoe zien jullie mij? In de bloemschikking in het midden van de kerk zien we een oog door de takken vormgegeven. Het is de verbeelding van die vraag. Hoe zien jullie mij? Wie zeggen jullie dat ik ben? Daarover gaat het straks hier in deze ruimte, maar ook op de kindernevendienst. En de kinderen mogen naar voren komen om bij het bord van het project bij het venster te gaan kijken.
Ja, hoeveel luikjes zijn er al open nu?
4.
Dan is het nu de 5e zondag, hè? Want dan gaan we er vandaag weer eentje openmaken. En wat kunnen we al zien op die plaatjes die er zijn?
Op de eerste zie je een storm met een boot. Op de tweede zie je iemand die de voet nat maakt. Op de derde daar zie je een hele groep mensen. En op de vierde zie je een brood dat in stukken wordt getrokken.
Ja, heel goed. Zullen we eens gaan kijken dan wat er op de vijfde staat? Wil jij hem openmaken? Wat zien we hier?
Een ketting met stekels.
Ja, een soort kroon, hè? Een doornkroon. Met stekels, inderdaad. En wat zou dat betekenen, denk jij?
Geen flauw idee.
Geen flauw idee. Jij weet het misschien wel.
Dat ze die om Jezus heen hebben gedaan.
Nou, dat vind ik heel knap dat jij dat weet al. Want dat gaat het inderdaad over. Het is al een veruitwijzing, weet je, naar het paasverhaal of naar de Goede Vrijdag. Dat Jezus inderdaad zo'n doornkroon omkrijgt. En vandaag gaan we inderdaad horen het verhaal waar de dominee al zei, dat Jezus zich afvraagt, wat zeggen de mensen die ik ben en wat zeggen jullie die ik ben? En dat hij zelf zegt, ik ben de Messias. En daar verwijst de doornkroon naar. Nou, we gaan nog even luisteren naar het lied en dan gaan we boven naar het verhaal.
Welkom.
U kent de gelijkenis van de werkers van het elfde uur, hè? Van harte welkom in ons midden. Laten we samen bidden. Heer onze God, in deze weken voor Pasen, waarin we toeleven naar het feest, waarin het leven het voorgoed wint van de dood, wordt ons geduld op de proef gesteld. En proberen we in de verhalen die we horen niet al te snel vooruit te lopen naar dat feest. En lezen we ook over de diepten die het leven kent. De evangelisten vertellen ons daarover. Oude verhalen van ooit lang geleden. Maar tegelijk raken die verhalen ons. En komen ze zo akelig dichtbij, omdat wij er niet aan voorbij kunnen dat ook het leven op deze aarde zoveel lijden kent. Zoveel pijn en onrust. Grote onrust door mensen die zich groot maken, over anderen beslissen, anderen te gronden richten, het zwijgen opleggen of de dood injagen. Zoveel verdriet ook. Zoveel groot verdriet bij zoveel mensen die op de vlucht zijn. Of ook verdriet in kleine kring om zomaar een bericht over een kind dat omkomt bij een ongeluk. En we kennen ook zoveel zorgen. Zorgen om de toekomst van uw aarde. Bedoeld als een vredige tuin, maar meer en meer een betegelde parkeerplaats voor alles wat ons hartje denkt te begeren. En daarom komen wij vandaag opnieuw tot u, om weer alles wat ons zo zwaar op het hart drukt te noemen en om te vragen om uw ontferming, uw nabijheid. En we vragen u om ons de weg te wijzen, ons te vertellen waar wij zelf verandering ten goede kunnen brengen en waarop we mogen hopen en vertrouwen. Spreek zo tot ons vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
De eerste lezing van vandaag is uit Exodus hoofdstuk 20. Toen sprak God deze woorden: Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet. Want ik, de Heer, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten. Maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer, uw God, niet. Want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere, het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is een rustdag die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat er leeft, en op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en heilig verklaard. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder, dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. Hier eindigt de eerste lezing. We zingen lied 320.
Thank you.
De tweede lezing, het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 16, vanaf vers 13. Toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? Ze antwoordden: sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten. Toen vroeg hij hun: en wie ben ik volgens jullie? U bent de Messias, de Zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem: gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Daarop verbood hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de Messias was. Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Petrus nam hem terzijde en begon hem fel terecht te wijzen. God verhoede het, Heer, dat zal u zeker niet gebeuren. Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: ga terug, achter mij, Satan. Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen. Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft de mens eraan de hele wereld te winnen als hij er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet over hebben voor zijn leven? Wanneer de mensenzoon komt in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen. Ik verzeker jullie, sommigen van de hier aanwezigen zullen niet sterven voor ze de komst van de mensenzoon en zijn koninklijke heerschappij hebben meegemaakt. Tot zover de lezingen van vandaag. We zingen lied 321.
Thank you.
Gemeente van onze Heer, een man die zijn hele leven de kantjes ervan af heeft gelopen. En altijd zijn eigen belang op het oog heeft gehad. En nooit iets voor een ander heeft gedaan, komt bij de hemelpoort. Petrus kijkt hem aan en zegt: we moeten u helaas weigeren. Hier komen alleen mensen die ook iets voor een ander hebben betekend. De man zegt: maar ik heb vorige week nog 200 euro naar de diaconie overgemaakt. Werkelijk, zegt Petrus, dat kijk ik even na. Petrus loopt naar zijn kantoortje en komt even later terug. U hebt gelijk, zegt hij, hier hebt u 200 euro en nou wegwezen. Het is een van de vele ongetwijfeld flauwe grappen over Petrus bij de hemelpoort. Petrus wordt daarin dan als sleutelbewaarder of poortwachter van de hemel afgeschilderd. En in de tekst die we lazen lijkt het er ook op dat hij die rol krijgt toebedeeld. En op grond van zijn antwoord krijgt hij die rol toebedeeld. Zijn antwoord dat Jezus de Messias is, de Zoon van de levende God. Een antwoord op de vraag van Jezus wie zijn leerlingen zeggen dat hij is. Hij begon zijn gesprek met een vraag wie de mensen zeggen dat de mensenzoon is. Elia volgens sommigen, Johannes volgens anderen en weer anderen zeggen Jeremia of een van de andere profeten. Die leerlingen hebben blijkbaar goed in de gaten hoe er zoal over Jezus wordt gedacht. Maar het lijkt alsof Jezus eigenlijk niet zo geïnteresseerd is in wat de mensen vinden. Wie zeggen jullie dat ik ben? Hij maakt de vraag persoonlijker. En Petrus als haantje de voorste weet het antwoord en spreekt namens de leerlingen: u bent de Messias, de Zoon van de levende God. En een dikke pluim voor het juiste antwoord volgt. En het lijkt alsof Petrus voor zijn uitstekende kennis van zaken een bijzondere taak en naam krijgt toebedeeld. Het lijkt een wedstrijdje complimentjes geven. U bent de Messias, de Zoon van de levende, zei Petrus. En Jezus antwoordt met een mooie parallel. U bent Petrus en op die rots zal ik mijn kerk bouwen. En dan volgen nog die vreemde woorden. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven en alles wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn. En alles wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn. Je voelt Petrus bijna groeien en gloeien van trots. Hij krijgt van Jezus de sleutels van het koninkrijk van de hemel. En wat hij op aarde beslist en wat hij daar doet, dat zal ook in de hemel zo zijn. Zowel de woorden van Petrus als de woorden van Jezus zijn nogal grote woorden. De woorden van Petrus die vol overtuiging Jezus de Zoon van de levende God noemt. En Jezus die hem, zo lijkt het in ieder geval, daarmee complimenteert. En hem een erebaan toewijst. Grote woorden die ze elkaar theatraal toeroepen. Maar opmerkelijk genoeg voegt Jezus er direct aan toe dat de leerlingen met niemand hierover mogen praten. Over wie Jezus is, moeten zij zwijgen. Is het niet veel logischer om de boodschap dat Jezus de Zoon van God is van de daken te schreeuwen? Het verhaal neemt een nog veel gekkere wending. Want Petrus, die net nog voluit beleed wie Jezus voor hem was en een hoge positie krijgt toebedeeld, valt een paar minuten later van zijn voetstuk. Veel dieper kan hij niet zinken. Want Jezus begint zijn leerlingen te vertellen over de weg naar Jeruzalem die hij moet gaan, en over alles wat hij zal meemaken, dat hij zal moeten lijden, zelfs de dood zou vinden en weer zou opstaan. Voor Petrus is dat maar moeilijk te verteren en hij wordt er zelfs boos van. En nu Jezus hem zojuist die rol van rots waarop de gemeente van Christus gebouwd wordt heeft gekregen, neemt hij die taak zo serieus dat hij meteen maar de vrijheid neemt om Jezus zelf streng toe te spreken. Nee, Heer, zo gaan wij dat niet doen. U mag niets overkomen. God zal dat verhoeden. En hij bedoelt waarschijnlijk, ik zal dat wel even verhoeden. Maar dan horen we dat Jezus hem de rug toekeert met de woorden, ga terug, Satan, achter mij, je bent een valstrik voor mij. Je denkt niet aan wat God wil, maar aan wat mensen willen. Net nog werd Petrus een rots genoemd. Machtig en sterk. Een fundament om een kerk op te bouwen. Een paar minuten later noemt Jezus hem een valstrik. Een struikelblok. Van rots tot struikelblok. Met terugwerkende kracht zet het alles wat hiervoor gebeurd en gezegd is in een ander licht. En je kunt je afvragen wat die grote woorden van Petrus waard waren. Messias noemde hij Jezus en zoon van de levende God. En hij kreeg er een dikke pluim voor. Maar achteraf kun je zeggen, waren dat niet ook te grote woorden? En begreep hij zelf eigenlijk wel wat hij zei? Wat dacht hij toen hij Jezus die titels gaf? Die grote namen gaan vaak gepaard met grote en hoog gespannen verwachtingen. Verwachtingen van, kort gezegd, een politiek bevrijder. Iemand die met macht zou ingrijpen in de wereldgeschiedenis. Een directe afstammeling in een soort biologische zin van de eeuwige. Met allerlei superkrachten. En het lijkt erop dat ook bij Petrus die verwachtingen leefden. En voor zichzelf zag hij als sleutelbewaarder een mooie plek naast die zoon van God. Maar wie goed heeft opgelet, heeft misschien gehoord dat Jezus vanaf het begin van het gesprek al op een ander spoor dan Petrus zat. Nadrukkelijk vroeg hij naar wie de mensen dachten dat de mensenzoon is. Hij spreekt over zichzelf hier niet in termen als zoon van God, maar als zoon van de mensen. Een heel andere naam, een andere manier, een ander perspectief om naar zichzelf te kijken. En als Petrus dan toch belijdt dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, dan moeten de leerlingen daar maar niet over spreken. Jezus is daar heel terughoudend in. Misschien wel juist omdat het zo moeilijk is om op de juiste manier over hem te spreken. Dat je het zo snel misverstaat, te hoog zoekt. Want wat zeg je nou precies als je zegt dat Jezus de Zoon van God is? Of mensenzoon? Of Messias? Wat zouden wij zeggen als Jezus ons die vraag zou stellen? Wie zeg jij dat ik ben? Weten wij dat van elkaar? hoe wij Jezus zouden noemen. En ook welke verwachtingen we daar dan bewust of onbewust hem daarmee opleggen. Misschien denken we wel dat we moeten geloven dat Jezus de Zoon van God is. En dat ons dat correcte antwoord ons het eeuwig heil verschaft. En misschien vinden we het ook wel stiekem heel moeilijk als we er toch anders over denken. En denken we onterecht dat daar dan geen plek voor is in de kerk? Of dat we de enige zijn? Vraag elkaar er eens naar. U zult nog versteld staan, denk ik. Petrus hoorde in die vraag van Jezus een soort overhoring. Wie zeg jij dat ik ben? Wat is het correcte antwoord? Maar achteraf moeten we misschien wel zeggen dat Jezus geen vraag naar het juiste geloof stelde, maar een relationele vraag. Wie ben ik voor jou? Wat hebben wij met elkaar? Wat hebben wij aan elkaar en kunnen we samen optrekken, ook op de weg die voor ons ligt? Het is een persoonlijke vraag. Een vraag die ieder ook weer anders zal beantwoorden. En in die zin ook een mooiere vraag dan een vraag naar de juiste leer of het goede antwoord. En tegelijk is voor Petrus en misschien ook wel voor ons zo'n persoonlijke vraag een vraag die wel heel dichtbij kan komen. Dichterbij dan je zou willen. Want als we ons op de een of andere manier willen laten inspireren door die man, of met hem op weg willen gaan, hem willen navolgen, net hoe je het maar wilt noemen, dan vraagt dat blijkbaar ook wel iets. Het vraagt van ons dat wij de wil van God doen in Jezus eigen woorden. Jij denkt alleen maar aan jezelf, Petrus, niet aan wat de wil van God is. Blijkbaar is dat waar het Jezus om gaat, de wil van God doen. De vraag van Jezus, wie ben ik voor jou, is de vraag of je bereid bent met hem op weg te gaan om die wil van God te doen. En makkelijk is dat niet, daar is Jezus vrij helder over. Hij spreekt zelfs over je kruis opnemen en niet uit zijn op zelfbehoud. De weg van de Zoon van God is tegelijk de weg van de Zoon van de mensen, die het menselijk bestaan in al zijn facetten ondergaat. Die zich vereenzelvigt met mensen, zich hun lot aantrekt. Mens onder de mensen. De mensenzoon of de Zoon van God als degene die bij uitstek de wil van zijn Vader voorleeft. Precies die dingen waar Petrus toch net even verkeerd dacht. Voor zichzelf zag hij een mooie plek als rots waar de kerk op gebouwd wordt. En wat hij op deze aarde zou besluiten, zou ook in het koninkrijk van de hemel gelden. Als een soort autoriteit was het hem toegekend. Maar misschien bedeelde Jezus hem wel geen autoriteit toe, maar verantwoordelijkheid. En was het allemaal net andersom? Niet zoals jij op aarde leeft, zal het ook in het koninkrijk gaan. Maar zoals het in het koninkrijk van de hemel is, zo moet jij het ook op aarde laten zien. En u weet inmiddels, met dat koninkrijk van de hemel bedoelt Jezus niet ergens een plek voor een leven na dit leven, zoals dat in al die grappen over Petrus aan de hemelpoort het geval is. Maar hij bedoelt een nieuw leven hier en nu, waartoe wij geroepen zijn. Een leven van recht en gerechtigheid. En daartoe roept hij ook Petrus op. Petrus, wie ben ik voor jou en kan ik van jou op aan? Ben je bereid mee te gaan op weg naar dat visioen van dat koninkrijk, het goede leven voor iedereen? En ben je bereid dan ook wat op te geven van jezelf, om desnoods offers te brengen, om niet alleen maar uit te zijn op wat jou goed uitkomt, op jouw eigen leven, om dat te behouden? Dat is een vraag die zich ook nadrukkelijk aan ons opdringt, als wij bedenken hoe relatief goed we het hier in Nederland hebben, in welke omstandigheden er elders op de wereld mensen daarvoor moeten werken. Gemiddeld werken er voor elke Nederlander 2 fulltimers elders onder zware omstandigheden om onze welvaart in stand te houden. Zo hoorden we afgelopen week bij een lezing in de Grote Kerk van Alain Verheij, waar we met verschillende Apeldoornse kerken samen waren. De vraag van Jezus om met hem op weg te gaan en niet voor zelfbehoud te gaan, is in dat licht een confronterende vraag. Maar het is ook een vraag die wij ons als gemeente kunnen stellen. Dinsdagavond gaan wij daarover met elkaar in gesprek. Hoe ziet onze toekomst eruit? Maar richten wij ons in die gesprekken op de vraag hoe wij tot in lengte van dagen ons clubje in stand kunnen houden? Of op de vraag hoe wij, zelfs als dat met beperkte middelen moet, gemeente zijn, een gemeente die de wil van God doet? Wie zeggen de mensen dat ik ben? Wie ben ik voor jou? Het is een vraag die Jezus aan zijn leerlingen stelt. Een mooie vraag. Een vraag om elkaar eens recht in de ogen te kijken. En korte tijd later zullen de leerlingen uit de mond van Jezus een gelijkenis horen over weer de mensenzoon. En de mensen in die gelijkenis vragen zich dan af wanneer ze die mensenzoon hebben gezien. En u kent wellicht het antwoord. Alles wat jullie hebben gedaan voor een van de geringste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. De Zoon van God die zich als mensenzoon aan ons bekend maakt, wijst ons zo vandaag ook op elkaar en legt ook ons die vraag in de mond. Vraagt om ook elkaar in de ogen te kijken. Wie zeg jij dat ik ben? Wie ben jij voor mij? En kunnen wij het aan om met elkaar de weg van het koninkrijk te gaan? Voor ons uit gaat hij en hij wijst ons die weg. Jezus, de Zoon van de levende God, de Mensenzoon. Amen. Het is al een paar keer genoemd, de gemeenteavond aanstaande dinsdag, en Albert zal ons daar nog even in meenemen.
Ik hoop u allemaal dinsdag te ontmoeten op de gemeenteavond, waar we een pittig onderwerp aan de kaak stellen. Waarom bent u betrokken bij deze kerk? En die vraag kunnen we elkaar in vertrouwen stellen als kerkgangers, maar wat zou u zeggen tegen de overburen of tegen een collega? Of tegen een vriend of kennis die de kerk al een tijdje, de kerkgemeenschap al een tijdje verlaten heeft. Dat is een antwoord waar we naar op zoek zijn. En ook bij de vervolgvraag willen we denken over, ja, waarom is het nou van belang dat de kerkgemeenschap, blijft voortbestaan? Wat is het toch dat ons betrokken houdt bij onze kerk? Wat vind ik nou precies belangrijk? En dan de vervolgvragen. Hoe willen we verder met elkaar? Hier op zondag, hier in onze kerkgemeenschap, hier in Apeldoorn, hier in de westerse wereld. Hoe zien we dat voor ons? Het zijn moeilijke vragen. En op de website kunt u al het formulier downloaden waar we dinsdag gebruik van gaan maken. En alvast nadenken over wat zou ik dan antwoorden? Hoe denk ik er eigenlijk zelf over? En ik wil u ook aansporen dat alvast te doen, zodat we een snelle start kunnen maken en welbeslagen ten ijs komen. Mocht u nou denken, ik kom dinsdag en ik kan nog wel iemand meenemen. Of mocht u denken, ik kom dinsdag maar zit eigenlijk om vervoer verlegen. Dan kunt u na de dienst bij Anke Buntje een vraag- en aanbodmarkt even houden. Mocht u nou denken, ik kan helaas dinsdag niet. Ik wil u aanmoedigen het formulier te downloaden en in te vullen en op te sturen naar id@plano.nl. Staat op de website, dat kunt u invullen. Mocht u nou zeggen dat het is te ingewikkeld, de vragen staan ook in de nieuwsbrief. En schrijf dan gewoon op en lever het in volgende week bij de kerkdienst. Het is een lastige bijeenkomst. We hebben weinig tijd, maar ik zie er naar uit om een constructieve avond met elkaar te hebben. Dinsdag om 8:00 beginnen we. 7:30 is de kerk open. Tot dinsdag.
De inzameling van de gaven is deze week in de eerste rondgang voor de diaconie en de 40 dagen collecte voor het werelddiaconaat in Bangladesh. En de tweede rondgang is voor het pastoraat en het onderhoud van de gebouwen. En de derde rondgang is voor de wijkkas. En ik zeg rondgang, maar u weet, er staan hier achter mij 3 schalen waar u bij het uitgaan uw gaven kunt geven. En het kan ook nog altijd op de digitale manier via uw telefoon. En dat kunt u ook nu doen en ondertussen zal Co voor ons spelen. Van harte aanbevolen. Thank you. Laten we danken en bidden. Goede God, u gaat ons voor in het spoor van liefde, van vrede en recht. En wijst ons zo een weg om te gaan. Het is een voorrecht om u op die weg te volgen, om zo met en voor elkaar te leven als uw kinderen. Maar goede God, wat kan het ons toch zwaar vallen om de liefde te zoeken, de trouw, de rechtvaardigheid. En wat kan het zwaar zijn om u te volgen als het ons iets kost, als ons eigen belang daarbij niet voorop staat. Misschien is het voor sommigen heel makkelijk om over u te spreken met grote woorden. Voor anderen is dat juist heel moeilijk. En evenzo kunnen we onszelf wel eens overschreven met grote idealen en ideeën over hoe het anders moet. Maar als het er echt op aankomt, valt het niet mee om op te komen voor wie aan de kant staat. Of voor een eerlijke verdeling van geld en goed. Voor een leefbare aarde. En om te denken aan wie na ons leven. Goede God, in deze weken waarin we gedenken hoe u een God van bevrijding bent, vragen we daarom. Bevrijd ons toch van alles wat ons ervan weerhoudt, als mensen vrijmoedig te leven en elkaar iets te gunnen. En te denken aan wat nu echt belangrijk is. En nu wij in deze weken weer stilstaan bij het lijden van Jezus, bidden we voor wie lijdt door een leven in verdrukking. Door uitzichtloze situaties, door oorlog, door grote gebeurtenissen in de wereld die het nieuws bepalen. En ook bidden we voor het leed in de persoonlijke levens van mensen. Voor wie lijdt aan ziekte en pijn, voor wie angstig is om de toekomst, in onzekerheid wacht op uitslagen van onderzoeken of wacht op een spannende operatie. We bidden voor wie afscheid moet nemen van het leven of van geliefde mensen. We bidden voor wie gebukt gaan onder schuldgevoel, onder schaamte of het gevoel er niet toe te doen. En ook bidden we voor wie niet ophouden met blijven geloven dat met u en met elkaar het leven de moeite waard kan zijn. Bemoedigt wie de ander in de ogen durft te zien. Wie niet wegkijkt bij onrecht en verdriet. Wie het lef heeft om zelf een stapje opzij te doen omwille van uw koninkrijk. Wie daarvoor vrijmoedig deelt van zijn of haar tijd, aandacht, geld en goed. Bemoedig hen, geef hen kracht en moed om voor anderen een licht te mogen zijn. Er zijn veel mensen voor wie wij willen bidden. Veel namen van mensen leven in ons hart. In stilte willen we ze noemen. En samen bidden we het gebed dat Jezus ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaars. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van nu is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. En we zingen met elkaar lied 536. Aan het eind van deze dienst gaan wij van hier en we dragen met ons mee en van ons uit de zegen van onze Heer. Want de Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.